Twee pioniers van die Afrikaanse radio het as jong manne by die Ewe Jong Afrikaanse Radio aangesluit, op die onderste sport van die leer. Albei het die hoogste sport bereik en direkteur-generaal van die SAIK geword, Gideon Roos en Douglas Voegs. Gideon Roos het op 1 Juli 1937 by die SAIK begin werk, enkele maande voor die Afrikaanse diens tot stand gekom het. Hierdie argief onderhoud dateer uit 1970.
Het vir my was die uitsaaiwese nog altyd een van die allermooiste, allerinteressantste loopbane wat mens kon volg, indien nie die interessantste nie. Eintlik het ek meer per ongeluk as met doelbewus in die uitsaaiwese beland. Ek was van plan om in die juridiese lewe mee te bekom. Trouwens, ek het my LLB op Stellenbosch geneem en was van plan om na die balie te gaan. As advokaat, maar dit was in die tyd begin 33 was die diepte van die depressie en daar was geen saak in nie. My stokperkie in daardie dae was elokusie. Ek het redelik veel daaraan gedoen en dit tref toe ook so dat ek in die tyd verlief was op 'n meisie, op 'n naantjie wat ook een kunstenares was. En ons twee het saam deelgeneem aan die Eisteddfod in Kaapstad. Ons het toen nog nie die woord muziek, kunstwedstrijd gebruik nie. Ons het gepraat van die Afrikaanse Eisteddfod. En nou ja, dit was die gewoonte in daardie dae, wanneer die Eisteddfod dan afgelopen is, om dan al die prijswinners by mekaar te kry en dan een concert te gee, een prijswinnersconcert in die stadsaal. En daarna het die prijswinners dan verkas na die uitsaai atelier en dan hulle stukkies daar weer gaan voordra. Ek gril as ek dink wat die luisteraars allemaal moes verduur, maar in daardie dae het hulle dit wel verduur. En so is dit dan dat ons twee albei in een van die prijswinnersconcerte daar, ek dink dit was in 1932 reeds in, voor die microfoon gaan verskyn het. En ek herinner my baie goed, die bestuurder van die uitsaaistasie in daardie dae was meneer Caprara, wat later directeur, die eerste directeur van die SAUK was. Ek het hom natuurlijk nie geken nie. En net na die, na ek my stukkie klaar gesê het, gaan die deur op en hier steek iemand sy kop om die deur. Dit was blyk toe later aan meneer Caprara gewees. Ek weet nie, nou jy vraag toe, hoe is het, hoe spook daar? En ek het my binne doodgeskrik, want ek het nie gedacht, jy weet, die microfoon was in daardie dag een verskrikkelike ding, jy het jou kapot geskrik daarvoor, het was een romantiese ding, dit was onbekend, en, wel, ek sê toe my, dit was ek, toe sê, come into my office, en ek toe druipstert achter hom aan na sy kantoor, en toe ek aan sy kantoor kom, toe sê, how do you like a job? En an answer. En ek het toen natuurlijk ook omgrip, die verlichting was so dat, wel ek het om sê, ek so vreselijk graag, maar ek studeer nog. Ek was toen nog op universiteit. En toe op een gegeven dag, dit was omstreeks juli, augustus, daar rond september, juli, augustus van 1933, toe telefoneer meneer Caprara mee en vraag weer of ek die betrekking sou aanvaar. En so het ek toe, ek meen, dit was 1 september, mag een paar dagen verhoor gewees, maar 1 september 1933 toe begin as omroeper by die destijdse African Broadcasting Company. Dit was nog voor die SAUK. Ja. SAUK is eers op 1 augustus 1936 in die lewe geroep. Maar, so ek sê, van Afrikaanse programma was nie veel sprake. En die het eindelijk gekom in 1937 na die instelling van die SAUK. En dit was baie interessant, ek dink jy weet hoe dit gebeur het, die artikel 14, meen ek, van die uitsaaiwet, die het bepaal, die uitsaaiwet waar die SAUK aan die liewe groepe, die het bepaal dat die korporasie moet sy pligte uitvoer met deeglike inagneming van sowel die Engelse as die Afrikaanse kultuur, ek dink dit was die bewoording geweest. Ja. En die beheerraad het toe besluit om daar die verpligting na te kom door tweetalige diens in te stel. Met andere woorde, die alle programme is in albei tale aangebied. Nou moet ek spring, ek het van 1934 praat, intussen is ek oor see 3 jaar daar gestudeer en het toe in 1937 teruggekom en 1 juli 37 weer aangesluit by die SAUK. Omdat, juist, dit was toe die kwestie van die tweetalige aankondiging, en ek was toe die eerste tweetalige aankondiging, nee, sê, ja, dit was althans een eerste wat ek kan noem. En ja, dit was een baie interessante tyd daar, die een baie interessante proefneming. Wat ons gedoen het is om die vooraankondiging van enige nommer in Afrikaans te doen sê, die slotaankondiging in Engels, dan die vooraankondiging, volgende een in Engels, slotaankondiging in Afrikaans, vooraankondiging in Afrikaans en so aan, sodat jy die twee tale saam gegroepeer het iedere keer. Maar dit het baie spoedig gebleek dat daar die stelsel het bijna iedereen geïrriteer en niemand tevrede gestel nie. Kortom, dit het baie gou gebleek dat daar die proefneming nie een sukses is nie. En toe moes die raad een ander oplossing soek en toe het hulle ongelukkig oorhaastig, want die mens moes oorhaastig handel, het hulle toe besluit om die probleem, die knoop dan deur te haak en die probleem op te los deur een tweede alternatieve program
met sy eie senders,
met voertaal Afrikaans, ja. En sy eie senders, nou, ja. Dit is juist, daar plaas jy nou die vinger op die, ja. Op die zwakplekje, op die crux van die zaak, want daar die senders nie bestaan nie. SAUK het maar van die Schlesinger organisatie een jaar tevore die bestaande senders oorgeneem en nou ja, al genade was dat die SAUK het om aangeklop by die postkantoor en die postkantoor het 2 ou senders gehad wat hulle nie eintlik veel meer gebruik het nie. Die een by die Kliphuwelse stasie omtrent 30 mijl van Kaapstad af en die ander een by wat destijds Robertshoogte was, nou Voortrekkerhoogte. Ja. Maar hulle was communicatiecenters, hulle was nie eintlik
uitsaai centers. Met andere woorde, hulle was nie dieselfde sterkte as die waar die Engelse dienst gehad het dan nie.
Maar erger nog, hulle was albei kortgolfsenders, was nie mediumgolf nie.
Ja, ja.
En nou weet jy, die mediumgolfsenders van die Engelse dienst, die mediumgolfsender het die kenmerk, hy gee een goeie ontvangst na by die sender, maar dit verswak baie vinnig van die sendstasie. Terwijl kortgolfsender is bedoel vir uitsendings oor groot afstande.
Ja, ja.
Die gevolg was dat die Kaapstadse program van Kliphuwel was baie goed hoorbaar in die Transvaal.
Ja?
Maar nie in om en by Kaapstad nie.
Oh,
en die Transvaalse program van Robertshoogte af, die was baie goed hoorbaar of redelijk hoorbaar in Kaapstad en om in die omstreke daar. Maar baie gou die mense vreeslik geobjekteer, want hulle sê, goed, hulle wil nie die Transvaalse program hoor, hulle wil hulle eie program hoor. En, dit het ongelukkig toe, wel, ons moes iets doen, en het toe op daardie manier begin. Ek onthou goed, ek was toe, soos ek gesê het, omroeper, en ek was op die 18de, ek dink dis reg, die 18de oktober 1937, besig om die markverslag te lees. Dit is om 2:20, het ons altyd markverslag gelees, en dan in daardie dag om 2:30 gesluit om 4 uur weer te open. En net toe ek die markverslag klaar het, toe kreeg ek een boodskap dat die hoof van die Afrikaanse dienst, en daai daar het ons genoem organiseerder van Afrikaanse programme, want daar was nog nie Afrikaanse dienst nie. Het was meneer Kouwe Marais, rechter Jeff Marais, dat hy my wil zien. En toe ek inkom, toe gee hy my een kaartje na Kaapstad, en dat is een enkel kaartje. En hy sê, jy vertrek môre, jou plek is bespreek, en aanstaande week, op die 25ste, begin jy die eerste voltydse Afrikaanse programma in die Kaap. So, ek het bijna een beroerte gekry natuurlijk, want ek het geen personeel nie, en niks gehad nie. Het sê, nie, hy het gesorg vir personeel. En om langs door die kort te maak, 2 dae later in die Kaap aangekom, die hele tyd op die trein natuurlijk gesit in program, idees uitwerk, want nou moes ons begin met letterlijk niks.
Ja.
Die personeel het bestaan uit 3, afgezien van myself. Dit was Willem van den Berg. Hy het 4 maande ondervinding reeds gehad in die radio in Durban, en hy het om toe van Durban Kaapstad toe gestuur. Jan Beukes,
ja.
Wat een onderwijzer was, geen ondervinding in die radio had het nie, en Weile Paul Fouchy, wat die dag tevore uit die padmotordienst van die spoorwege gekom het, om ons aan te sê, dit was ons viermanskap, wat toe die nieuwe bootjie daar moest loods. En dit is altyd Mens insiens die spontaniteit en die lewenskragtigheid van die Afrikaanse diens was juist daaraan te wyte dat ons alles self moes produseer. Ons is natuurlik vreeslik jaloers op ons kollegas van die Engelse diens wat klaar gefabriseer, nie alleen volledige tekste nie, maar klaar gefabriseerde programme
verpak
in die vorm van opnames
gereed, ja.
Kon kry van die BBC in Engeland, van Australië, uit Kanada, van weet ek waar, terwyl ons niks kon kry nie. Ons moes alles, selfs nie as in Holland nie, want die Hollandse taal sou ook nie hier begryp wees nie. Dus ons moes alles letterlik uit eie bodem skep. Dit het beteken dat ons, dit het soms barstens gegaan, ons moes werk laat het kraak, maar dit het in werkelijk een lewenskragtigheid gebring wat geen van die ander programme, denk ek, ooit werkelijk gehad het nie. En dit het ook een esprit de corps, een saamhorigheidsgevoel gebring. Nie net die personeel nie, maar al wat vriend was, die het ingespring van ons groot medewerkers en daardie daar mag ons het gedurig op hulle nommer gedruk, Wyle Boernief, ja. Wat nou verlede jaar oorlede is. Ons het hom gedurig aan sy oor gesleep voor die microfoon. Dr. Convelier, het vreselijk baie gehelp, nie alleen met idees nie, maar ook om voor die microfoon te verskyn, Wyle Dr. D.F. de Tooi van Stellenbosch, jong opa, Wyle Dominee A.A. Weig, wat vir ons altyd met die ochendgodsdienst kon help het, en as ons een praatje kort kom, het hy altyd gehelp, hy het ons dikwels in die bietjie in die moeilikheid aan gebring. Jy weet, in daardie daar het ons nie reclame mag uitsaai nie, en ons was toe bang, so bang vir reclame soos een bok vir een skoot haal, eindelijk te bang, waarom weet ek nie, maar het was een vreselike wet van die media en die perse, dat geen reclame hoegenaamd, jy mag dus nie een firma se naam, of een tijdskrift se naam, of wat ek al noem nie, en Dominee Weig was so lief om in die ochend godsdienst om 10:15, hy was by begaan, kyk, dit was toe al 1937, die oorlogswolke was al op die horizon vir enig iemand om te sien, en die nuus van die dag het kommer gewek, en ek onthou dat het nie een keer gebeur nie, dat Dominee Weig in sy gebed voor die microfoon sê, ach Heere, ons lees weer een vanochtendse burger, hoe gaan dit, hoe gevaarlik die toestand is, ons gedurig in die moeilikheid. Een ander steunpilaar in daar die moeilike dag was Uys Kriege, en is interessant om te weet dat verskeie van sy belangrike werke het hy vir die eerste keer vir die radio geskrywe daar, werke soos die Gies van die Water en die Skaapwagters van Bethlehem. Nou, Uys is een van ons meest begaafde skrywers, maar hy is sekerlik nie een van ons energiekste nie, en dit het zwaar gegaan soms om die, hy die idees gehad, maar ek dink die toneel, of liever die omgeving was te mooi daar by Clifton waar hy gewoon het, en ons moes die werke soms met kurktrekkers bladsy vir bladsy uit om uitkry, want ons het toe vir die eerste keer gekom voor die idee, voor die probleem van die radio, die microfoon wat nie kon wacht nie, en Uys Kriege was geneig om sy tyd te neem, en ons moes maar baie op Lydia reken om aan te por. Jy weet, selfs die technische omstandighede was baie primitief geweest, want die, soos ek gesê, die diens is oorhaastig ingestel, en ons arme ingenieurspersoneel moes een nieuwe atelier daar toerus, een extra vloer is aangebouw aan die atelier daar by Riebeekstraat, en die toerusting moes hulle self aan mekaar flans, en toe ons die eerste dag daar begin, toe het die opdrade nog in die atelier rondgeleid, en die gevolg was dat die tweede aand was juist uitkrijgen voor die microfoon, en toe het iemand op een draad getrap of sy voet aan die draad gehaak, en ons was helemaal van die lucht af, en dit het natuurlijk vreselike snedige commentaren in die couranten uitgelok, die nieuwe Afrikaanse diens wat niemand kon hoor nie, maar daar die probleem is dan redelijk gauw oorkom. Die eindelike grootste moeilikheid was die feit dat ons programme nie in en om die Kaap gehoor kon word nie, en die luisteraars daar het gevoel dat hulle ons programme wil hoor, en toe het iets gebeur wat die hele prentjie verander het. Ons het een jong controle-ingenieur in die Kaap gehad met die naam van Van den Heuvel, ek onthou goed, dus ek het altijd aan Club Heuvel gedink, en hy het vir hom een klein sendertje gebouw, die elendige dingetje daar in die in die atelier, in die controlekamer gestaan. Je kon hem zo met één hand optel en wegdraaien. Hij was maar zwak geweest, ik denk 50 watt of iets van daar die aard. En ik was geïnteresseerd aan. Ik zei, mevrouw, wat het is? Nee, wees mij toe hoe die sendertje werk. Ik vraag toe van waar die sender kan horen. En ons het toe s'nachts na die stasie sluit, ons het daar die dag om 10:00 gesluit, het ons proefnemings gedoen met daar die atelier, met daar die sendertje. Ons het geen recht gehad om het te doen natuurlijk nie. Jy mag nie sonder permissie van die postmeester-generaal een sender gebruiken, nie, en ook nie een golflengte, tenzij dit aan jou toegekend is nie.
Ja.
Nou dan het ons doodgewoon die laatste klompie plaat gegrip, wat die laatste half uur uitgesaai is, en dan het ons dit op die van de Nuvel sendertje uitgesaai, die antenne, centantenne was doodgewoon een stuk draad wat ons door die venster uitgegooid het, zomaar zo laatst die het gebouw afgehang. Maar merkwaardig genoeg, het daar die sendertje nog een redelijk goede ontvangst in en om Kaapstad gegee. Tot zover als Port Elizabeth het ons brieven gekregen, ons mensen gevraagd om in te schrijven, te zeggen hoe die sendertje werkt, hoe die ontvangst is. Toe het ons die sendertje begin gebruik as hulp by die ander clubhulzender. En dit het gehelp om baie groot tevredenheid onder ons luisteraars in die Kaap in te skep. Ongelukkig het burger, my collega, my vriend, meneer Phil Weber, wat toe redacteur van die burgers, het van zijn baie goeie verslag daarover geschreven, ons geprijs vir hierdie stap voor en toe, en op die manier het die saak onder die aandacht van die postmeester-generaal gekom, met die gevolg dat ons opdracht ontvang het om die sender van die lucht af te neem. Ons het geen recht gehad om het op die lucht te sit nie, en om daar die golflengte te gebruik nie. Toet ons zo'n bietjie verdagselijk het herkennelijk, so het en daar die daar ontken het, een bietjie konkelwerk gedoen, en die volgende dag het die burger toen groot verslag gehad, voorblad, van hoe baie luisteraars daar geprotesteer het. Ons natuurlijk een paar van die luisteraars opgestiek om het te doen, tegen die feit dat hulle ons nie meer kon hoor nie. En op daardie manier is die, het een paar dagen later die postmeester-generaal moest swig voor die druk, en so is die van den Huvel sendertje weer op die lucht geplaas. Ons het speciale verlof gekregen, en hy het gewerkt tot ons later, as ek reg onthou, tot ons later ons mediumgolfsender in die Kaap gekregen het.
Ja.
Dit is een stukje onbekende geschiedenis van
maar baie die interessante daar in die Kaap. Ja.
Je weet, ons is natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe materiaal om die hongerige microfoon te voeren. En zo het ons ook gekomen bij ons eerste sportuitzendings. Rugby vanaf Nieuweland. Wat ons maar allemaal zelf moest waarnemen. Een zaterdag Willem van den Berg, een zaterdag ek en zo het ons maar aangegaan. Maar dit het ons net van zaterdagmiddag gehelp. En ons het toe reeds gemerkt hoe populair bijvoorbeeld stoei was. Vooral onder ons Afrikaanse luisteraars. En daar is nog een eerste wat ik op aanspraak kan maken. Ik geloof was die eerste Afrikaanse commentator stoeiwedstrijden uitgezaaid. Nou, ek het van stoei niks geweet, niet zoveel soos een kat van safran. Maar ek het toe interhaas gauw aangesluit bij Ronald Miller's Radiant Health School in die Kaap. En Ronald Miller was een deskundige stoeier en het toe gaan stoeilessen neem. En op die manier, nadat die technische aspecten van die stoei geleerd om die stoei dan uitzendings te kon waarnemen, was we natuurlijk die eerste woordenskat voor die nieuwe sportsoort het ons maar zo al gaandeweg gemaakt. Ach, ons het uitgesaai alle rane dinge van, so ek sê, rugbywedstrijden tot kanarietentoonstellings, en dit is waar, ek maak dit nie op nie. En iedereen was een werkelijke Hansie my knig. Jy moest teksten skrywen, en die volgende oomblik optree as regisseur, en dan self een rol daar in speel, en dan hardloop in een laatstoei uitsending gaan doen, enzovoorts. En ek dink dit het ons daar die vaardigheid gegee wat, ek dink wat altijd een kenmerk was van die Afrikaanse program. As ek nou mag spring, toekom iets wat die grootste stoot voor en toe gegee, denk ek aan die, nie net aan die Afrikaanse dienst nie, maar aan die SAUK zodanig. U weet, tot op daar die oomblik was die SAUK een naam die Suid-Afrikaanse uitsaaikorporatie, maar hy was dit nie in werkelijkheid nie. Hy was nog drie afsonderlijke uitsaaiorganisaties wat afsonderlijk gefunksioneer het, een in Kaapstad, een in Johannesburg, verbind met Graamstad, en dan een in Natal. Die rede was natuurlijk duidelijk, daar was nog nie een goeie landlijnstelsel soos ons vandag het nie, wat goeie kwaliteitprogramme kon vervoer nie. Landswye uitsending totaal, alleen beperk tot spraak. Toe kom die symboliese Oswa-trek van 1938, en dit het een totale ommekeer gebring in ons hele uitsaaistelsel, en baie verder in alle aspekte van die lewe dwars deur die land, en het daartoe gelei dat die SAUK vir die eerste keer toe werklik geword het, die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie. Ek geloof nie dat meneer Henning Klopper, vandagse speaker van die parlement, by wie die idee ontstaan het van die trek, en weile Dr. Tini van Skoor, wat die onderleier van die trek was, ek geloof nie dat hulle ooit kon dink hoe die trek sou ontwikkel nie. Ek weet, meneer Klopper het myself vertel dat sy idee was dat die waantjies sou op die stilweg hulle route, die route van die voortrek volg en dan ewe beskeie hier in Pretoria aankom vir die hoeksteenlegging van die monument. Maar u weet, van die oomblik toe die Ossewaans aankom, die middag van 8 Augustus 1938 by die standbeeld van Jan van Riebeeck aan die onderend van Adeliestraat waar nou die Herengracht begin, van daar die oomblik af het een mens gevoel, hier is iets wat jy nie verwag het nie, iets nuuts, een nuwe gevoel. En die oorspronklik het ons as SAUK beplan om net daar die afskeidsfunksie uit te saai en dan die aand by Goodwood, waar die waans die eerste keer so stop, daar so'n braaivlees wees, met natuurlijk piknikliekies sing en al die soorten dinge, en dit so wel uitgesaai word, en dan so die volgende uitsending weer hier wees in Pretoria, by die aankomst van die waans hier. Wel, daar die middag was het reeds duidelijk dat dit gaan nie daar stop nie. En toe die uitsending die aand, die reaksie kom van die middagse uitsending, en die uitsending die aand by Goodwood, tot ons daar die aand haastig een vergadering gehou en besluit om dan nog maar een paar aande uit te saai van Stellenbosch en tot by Worcester, en daar sou die trek dan stop en dan sou dit weer in Pretoria wees. Wel, die waans was nog nie by Worcester nie, toe het ons weer kajuitraad gehou en besluit nie tot by Mosselbaai. En toe word ek aangesê saam met Jan Bukes om die waans te vergesel. Dus ek het nie met die waans gegaan vanaf Kapstad nie. Ek het by die waans aangesluit net na Worcester. By Koei Marais het nog self die uitsending uit Stellenbosch gedoen. En ek het by Jan Bukes en ek het aangesluit by Robertson, net na die Worcester uitsending. En ons het door gaan Robertson, Riversdal en sovoors, tot by Mosselbaai. En toe by Mosselbaai sou ons albei terugkom. Wel, voor ons daar by Mosselbaai kom, toe het ek een telegram gekry, gaan voort tot by Graaf Reinet. En toe het Jan Bukes teruggekeer Kaapstad toe, en voor ek by Graaf Reinet kom, toe hulle gesê, end uit. En so het ek toe met die waans gegaan tot by Vegkop, en daar het ek die waans verlaat in Johannesburg gekom, terwyl Pieter de Waal oorgeneem het, en die trek verder gevoer het van Vegkop deur Transvaal tot uiteindelijk by Pretoria op 15 december waar hy aangekom het. En ek dink die SAUK het self nie besef wat hy besef was om te doen nie. Ek dink dis korrek om te sê dat ook op die programme, die algemene program bou van die Afrikaanse diens, het die trek een verrekende invloed gehad, wat maar langzamerhand aan die lig gekom het. U weet, die uitsendings wat plaasgevind het, nou nie iedere aand nie, maar 2-3 keer een week, van die funksies wat om die waans plaasgevind het op die verskillende dorpe, was natuurlijk redelijk spontaan. Daar was gewoonlik een toespraak, een of twee toespraak het, maar verder was die plaaslike talent wat gesing het en voordrachte gehad het enzovoorts. En dit het die atmosfeer gehad van een braaivleesvuur. En daaruit het gekom die braaivleesprogramme wat Wille Pieter de Waal zo populair gemaakt het, dat was onbekend voor die trek. En uit Danny Braaivleesprogramma van Pieter de Waal het sy koffiehuisconcerte ontwikkel. En uit daar die koffiehuisconcerte, die baie actualiteitsprogramma wat zo'n kenmerk geword het van ja, ons hele diens, nie net Afrikaans nie, maar ook Engels. Dus ek dink die trek het een baie groot invloed gehad op die algemene programontwikkeling. En ek dink ook op die nuusin van die Afrikaanse luisteraar. Want u weet, en ook, ek dink die Engelse luisteraar, want een van my opdrachte, van my pligte op die trek, was om iedere dag 1000 woorde nuus te stuur. Nou, dit was natuurlijk een fout. 1000 woorde was te veel. Ek moes soms rechtig die boomskrapselwerk om 1000 woorde bij mekaar te krijgen. Soms is daar baie dinge van heel weinig nuuswaardigheid gestuurd. Maar die feit bly dat ons het toch met 1000 woorde iedere dag alles wat in en om die trek gebeur het, op die pad, bij die aankomst, bij die vertrekfunctie, die godsdienst in die ochtend om 6:00 bij die waans, al die ook klein incidentjes wat op die pad gebeur het. En daar kon nie veel gebeur nie, want die waar ek kon maar 30 mijl op een dag gaan, met die osse vooraan, en dan die aandfunksie. Nou, dit het vir die eerste keer werkelijk waar een Suid-Afrikaanse nieuwsdienst geskep, wat ek dink wat gehelp het, wat later weer skielik ontpop het, een hele klompe jare later, in ons streeknieuws, wat concentreer op die kleine, die parochiale, as jy lus het om het so te noem, maar die persoonlijke. En die populariteit van die dienst word nou weer verspreid in die geweldige gewildheid van ons streeknieuwsdienst, naast al die groot dinge. En uit daar die spontane muziek maak by die braaivleesvure rondom die trekwaasaas, het ook die belangstelling in die boerenorkest gekom. So iemand soos Hendrik Susan het nooit voor een microfoon skyn voor die trek nie. Maar ek was skaars in Johannesburg hier, die trek was skaars voorbij, toe het Susan, wat ook begin optreed so by die trek was, het toe vir die eerste keer in atelier, die ou atelier 2 hier onder op die eerste vloer, op een saterdagmiddag het ons om sy eerste microfoon toets gegee, by Pieter de Waal en ek, en van, jy weet hoe een revolusie dit gebring het, Susan en sy boerenorkest, en die hele groei en bloei van die boerenmuziek, wat ons noem boerenmuziek, die het ook eindelijk sy oorsprong gehad daar in die trek, in die soort van spontane eie deelneem aan programme wat ons daar uitgesaai het.
Dit was die destijdse directeur-generaal van SAIK, Gideon Roos, in gesprek met Monica Breed. Douglas Voogs het in September 1935, sowat 'n jaar voor die SAIK tot stand gekom het, by die destydse ABC, oftewel African Broadcasting Company, se Afrikaanse programme in Kaapstad begin werk. In hierdie onderhoud wat Dani Erasmus in 1986 met hom gevoer het, vertel hy onder meer oor die toestande tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hy het in 1975, na 40 jaar onafgebroke diens by die SAIK, as directeur-generaal afgetree.
Dit was die nadraai van die depressiejare en ek was dankbaar om 'n goeie pos te kry. Toevallig het een van ons docenten aan die Universiteit Kaapstad eendag in die lesingkamer gesê, hulle soek 'n Afrikaanse omroeper by die Kaapstadse uitsaaistasie en as daar van julle is wat belangstel, moet julle woensdagmiddag aanmeld vir 'n mikrofoontoets by die uitsaaistasie. So word ek toe die enigste Afrikaanse omroeper, regisseur, vertaler in Kaapstad. Ek was nie destijds bewust daarvan nie, maar ek het gauw die gerugte gehoor dat die destijdse regering van generaal Herzog van plan was om die volgende jaar, 1936, die radio weg te neem uit die handen van die privaat sektor, die African Broadcasting Company, en om dit te plaas onder die beheer van 'n openbare dienskorporasie, die SAUK, soortgelyk aan die Britse uitsaaikorporasie. Trouwens, die wet nummer 22 van 1936, waar kragtens die SAUK tot stand gekom het, is opgestel deur die destydse directeur-generaal van die BBC, Sir John Reith. Nou, een van die eerste dinge wat die raad gedoen het, was om 'n landswye hoof van Afrikaanse programme in Johannesburg aan te stel. in die persoon van meneer Kovi Marais, later rechter Marais. In een desperate poging om toch op een of andere manier groter erkenning aan Afrikaans in die radio te geven, is begin met tweetalige uitzendings. Alle programma, muziekuitvoerings, praatjes, platen enzovoorts, moest om die beurt in Engels en Afrikaans aangekondigd en afgesluit worden. Maar die openbare reactie op hierdie hybridische uitzendings was zo sterk, bijna hysterisch kan een mens zeggen, in die pers, in brieven van luisteraars, in telefoonoproepen, dat hierdie uitzendings baie gauw gestaak is. Die openbare aandrang op een eie afzonderlijke Afrikaanse radiodienst het gegroei. En toen, op een goede dag, in oktober 1937, kom Kovi Marais in Kaapstad aan en deel ons zakelijk mee dat ons oor 10 dagen, ik meen op 25 oktober 1937, met de volle Afrikaanse radiodienst zal beginnen, wat uitgesaai zal worden oor een zwakkerige gehuurde kortgolfzender van zo'n 1 kilowatt bij Klipheuvel nabij Kaapstad. En wat een stormachtige gevoel en gewerskaf het dit niet afgegeven. Omroepers moest gewerf en opgeleid worden, ateliers en controlekamers ingericht worden, klerkelijke personeel aangesteld worden. Nachten deur het die ingenieurs gewerkt om die ingewikkelde bedrading in die haak te krijgen. Gideon Roos, pas terug uit Oxford, wordt die eerste Afrikaanse programbestuurder in Kaapstad. En zijn spanomroepers, ikzelf, Willem van den Berg, A.N. Burger, Paul Fouché, Ernst Kutte, Jan Beukes. Dit was die groepie Afrikaanse uitzaaiers, wat in Kaapstad, in die nieuwe medium, werk en uitleving en vervulling kom soek het. En wonder, bo wonder. Toen die rooie lig om 10:00 die ochtend op daardie dag in oktober aangeskakel word, toe functioneer die apparaat. En luisteraars word gegroet in Afrikaans in die eerste zelfstandige Afrikaanse uitzaaidienst in Zuid-Afrika. Ik denk dit was Gideon Roos wat daar die openingsaankondiging uitgesaai het. Daar was geen klaargemaakte radioteksten nie. Maar vergun mij nou maar om dit te zeggen. Daar was drif, geestdrif, jeug, besieling, voortvarendheid onder ons. Ons het nie een rijk Engelse literatuur gehad om uit te put nie, maar die mannen het losgetrek. A.N. Burger het begin met zijn wekelijkse komisch-satirische program Kriekbult Roep, wat hij later opgevolgd het met zijn wekelijkse Milieblaar Club, waarin hij gehekel, gesatiriseer, gespot het, goede gespot het, moet ik zeggen, met ons mense, ons koppigheid, ons dwarsheid, ons onhebbelijkhede, met bombas, met schijnheiligheid, met Hitler, Mussolini, Churchill. Dat was die eerste satirisch-komische programreekse in Afrikaans, door A.M. Burger. En dan was daar die hoogst begaafde jong Willem van der Berg. Hij heeft hoorspelen, hoorbeelden, essays, muziekprogramma geschreven. En hij en Gideon Roos en later David Fuchs het als eerste Afrikaanse rugbycommentaren uitgesaai en lopende beschrijvings van stoeiend bokswedstrijden. Ik onthou nog Willem van den Berg zijn levendige beschrijvings van die destijds baie bekende Johannes van der Walt zijn stoeiwedstrijden. En terwijl ik nou zo praat over hierdie mensen wat soms zo in hulle loop Afrikaans als soepele gesproken sporttaal gemaakt en gevestigd het. Als ik zo 10 jaar mag springen, denk aan Dana Niehaus, wat ik meen in 1947-48 ons Springbok cricketspan Engeland toe vergesel het. Dana had soms zo al geselsende en uitsaaiende, een eie ongedwongen gesproken cricketaal geskep en terzelfde tijd hierdie spel bij Afrikaans sprekendes gepopulariseer. Al die goed wat ons geskryf het, soms ook maar haastig uitgekraam het, was natuurlijk niet even goed en op die hoogste kerf niet. Maar nou ja, een mens kan een klerkelijke personeel organiseren, je kan een ingenieurspersoneel aanstellen, je kan een nieuwsdienst organiseren, een korps verslaggevers, redacteurs, subredacteurs aanstellen. Maar Die groot hoorspel. Die besielende hoorbeeld. Die mooie compositie. Die kom uit die flits van inspiratie, die skielike blits van inspiratie, die onverwachte ingeving van een collega of een vriend. Jy wag daarvoor, jy soek en jy wag en soms kom dit. Maar ek moest eindelijk bygesê het, in antwoord op die vraag, of misschien moest ek dit eerste gesê het. Daar was natuurlijk die vaste spijze, vaste rubrieke van enige radiodienst. Erediensten uit ons kerke, ochendoordenkingsdeurleidaars van ons Afrikaanse kerke, dagelijkse programma vir die kleinspan, gereelde rubrieke vir die jeug, gereelde praatjies vir huisvrouwe, boekbesprekings, gezondheidspraatjies. En natuurlijk was die hele Afrikaanse letterkunde koring vir ons meul. Verwerkings van of voorlesings uit Langenhoven, D.F. Malerbe, Jochem van Bruggen, C.M. van der Hever, J.F.W. Groskop. Sy stuk die postkoet in die rivier was terloops die eerste oorspronkelijke Afrikaanse hoorspel door een erkende skryver. Die hele stuk speel in die donker af in die postkoets. Baie gepas vir een blinde medium soos die radio waar klank en hier bepaaldelik die woord, dialoog, oppermachtig is. Daar was Boerneefse Dirk Ligter en Popla-sketse, Tamboere in die nacht, een verwerking van die boek van Hendrik Brandt, eindelijk ons eerste Afrikaanse speurverhaalskrijver, was die eerste Afrikaanse vervolgverhaal wat ooit uitgesaai is, met André Huguenin in die hoofdrol en regisseur. Die radiodebat het ook gekom. Die eerste Afrikaanse radiodebat wat ooit uitgesaai is, was tussen Leipold en professor Gerrit Bon, muziekprofessor en oralis in Pretoria, met professor T.J. Haroff als voorzitter. Die onderwerp, die Leipold zelf voorgestel was, muziek is die duurste geraas wat ooit uitgevind is. Oom Kaspaas en Nevi van Theo Hannibal is jarenlang wekelijks uitgesaai met Oom Duivel de Villiers, destijds redactielid van die Burger en George Minnaar, ook later bij de Nationale Pers werkzaam, waar die twee rollen vertolk het. Dit was dankbare komische materiaal. Ons Afrikaanse uitzendings in die 30er jaren, tot met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog in 1939, is ongetwijfeld oorheerst door die symbolische Ossewa-trek van 1938.
Goed, meneer Fuchs, generaal Smuts verklaar oorlog tegen Duitsland en allerlei beperkende maatregels word ingesteld wat baie Afrikaners gegrief het. Hoe het die Afrikaners binnen die uitsaaikorporatie, hoe het hulle geraak? Kan u ons een bykie vertel van die oorlogsjare en van die uitsaaiwese in daardie tyd?
Ja, dit is bekend dat Kovie Marais, die hoofd van die Afrikaanse radiodienst destijds, die oorlogspoging nie goedgesind was nie. Hy het gemeen die uitsaaikorporatie moet voortgaan om sy aanvaarde en gebruikelike politieke onpartijdigheid in sy uitsendings te handhaaf. Ek het destijds nogal sympathie met sy standpunt gehad, maar achterna gezien het hy verkeerd geoordeel. Het is toch eindelijk ondenkbaar dat wanneer een land in oorlog verkeer sy nationale uitsaaidienst afzijdig, onzijdig, onpartijdig kan staan. Toen Kovie Marais later openlijk sympathie met Duitsland begint vertoon, is hy ontslaan en nog later geïnterneer. En Ernst Schutte is ook later ontslaan weens beweerde antipathie tegen die oorlogspoging. Gideon Roos het vir Kovie Marais opgevolg as hoofd van die Afrikaanse programma en tamelijk gauw daarna is hy aangestelde secretaris van die corporatie in die plek van meneer Hugo wat oorlede is. In 1942 word ek toe hoofd van die Afrikaanse radiodienst. In die oorlogsjare, moet ek nou net hier vertel, het alle uitbreiding van programdiensten, die oprichting van senders, technische verbeterings, tot stilstand gekom. Personeelposten is bevries. Alle Duitse muziek, symfonieën enzovoorts is verbied. Die muziek van Wagner en andere bekende Duitse componisten was net taboe. Zelfs platen is met spijkers bekrap om hulle onspeelbaar te maken. En ik heb mij voorgenomen dat ik mijn taak die beste kan verrig door te zorgen dat die bestaande programma zo goed als mogelijk gehandhaafd en uitgebouwd wordt. En het is toch interessant dat ons in daardie jaren Bijvoorbeeld, feitelijk al die werken van die 17e eeuwse komedieschrijver Molière laat vertaal en verwerk in Afrikaans uitgezaaid. Ons het ook begin met een reeks drama's uit die wereldletterkunde. Die plan was om uitgezoekte drama's van Athene, 500 jaar voor Christus, tot bij Broadway en contemporaire experimentele stukken aan te bieden. Dit het begin met Agamemnon van Aeschylus. Daarna het gekomen die vrouwen van Troje van Sophocles, waarin Anna Netlingpool die rol van Hecuba vertolkt. En toen die Paddas door Euripides. Al hierdie drama's is een Afrikaanse vers vertaal door professor Haroff. En bijkomstige muziek voor hulle is speciaal geschreven door professor P.R. Kirby, destijds professor muziek aan de Universiteit van die Witwatersrand. In die oorlogsjaren is ook onder leiding van Anton Hartmann honderden opnames gemaakt, wat vandaag nog in de SAIK discotheek moet wees. Van boerenmuziek, opnames van boerenmuziek, de Hendrik Susanne's orkest, Gerard de Kok's boerenorkest, Sam Petser's orkest, Michael de Kok's orkest en een hele klomp andere orkesten. Kooropnames, opnames van kunstliederen en opera-arias door Cecilia Wessels, Betsy de Laporte, Rose Elper, Esther Mens, Fanny Hilsen, Doris Brash en andere zangers. Volledige opera's is een Afrikaans vertaal door Guido Roos en ook Frits van der Merwe, onder meer Mozart's Don Giovanni en Carmen van Bizet. O ja, net voor ik afstap van die oorlogsjaren moet ik noemen dat generaal Smuts destijds voor professor Leo Fouché aangesteld is als voorster van die SAUK-raad, voltijdse voorster. Hij moest een wakende oog over ons houden en zorgde dat die Afrikaners nou niet allerlei uitspattigheden aanvangen. Met generaal Herzog's dood in november 1942 moest ik hard pleiten bij professor Fouché om mij toe te laten om een huldigingsprogramma voor die generaal te schrijven en uit te saai. Hij heeft naderhand ingestemd, op voorwaarde dat ik nog niet allerhande politieke rij aanvang mee. En mij is het ook maar gedoen wat moest gedoen wordt, gedoen wat je hand vindt om te doen, soms onder druk gewerkt. Ik heb ook radiodrama's geschreven. Daar, in die vroege jaren, onthou ik een radiodrama wat ik geschreven heb door Eugène Marais onder die titel Die Donkerstroom. Ander stuk wat ik onthou, een hoorspel getiteld Ballade van een stervende man met die centrale gedachte uit Van Wyk Louw's gedicht met diezelfde titel.
Uw drama's verwerk ook uit andere talen bijvoorbeeld?
Ja, ik heb heel wat drama's verwerkt. Een van wat ik nu aan het denken is Thomas Hardy's Tess van die Durbervilles. Ik heb natuurlijk algemeen zit heel wat, over de jaren heel wat woordbeelden en woordspelen geschreven. Ik onthou ik het woord Mozart, de woordbeeld gaat, woord Leipold. Ja, kijk, na die oorlog en dan vooral hier in de 46e kant was daar groeiende openbare ontevredenheid over veronrechting van Afrikaans in ons uitzijdienst. Die Transvaaler, die burger en zelfs die huisgenoot het hier oor geschreven. Vooral over die zwak ontvangst van die Afrikaanse programma. En toen ik meen dat was in die tweede helft van 1946, stuur ik een lang klachtschrift aan die voorster, professor Fouché, voor voorlegging aan de SAUK-raad. Die raadse antwoord op hierdie en andere klachten was afwijzend. En kort daarna is ik aangezegd om naar Tal toe te gaan als streekdirecteur. Die destijdse directeur-generaal heeft mij recht gezegd. Hij is nu moeg van Afrikaner wederstrebigheid. En ik moet nou maar gaan kijken wat ik met die Engelse Natal kan uitdragen. Gelukkig is al die dingen na 1948 door die nieuwe raad onder Dr. Pellissier rechtgesteld. Een van die belangrijkste ontwikkelingen onder die groot vernieuwing wat die SAUK na 1948 ondergaan het, was zeker die instelling van een eigen zelfstandige nieuwsdepartement met meneer A.M. van Schoor als die eerste hoofd. Die Nationale Symfonieorkest is in 1954 gesticht en ik moet in alle billijkheid zeggen die sterkste drijfkracht hierachter was die destijdse directeur-generaal Guido Roos. Hier die orkest is het eindelijk bestaan uit de samensmelting van die drie atelierorkesten waar die SAUK destijds in stand gehouden, één in Johannesburg, één in Kaapstad en een in Durban. En natuurlijk was dit een belangrijke ontwikkeling voor die muziekleven van Zuid-Afrika.
Meneer Fuchs, oor jare is daar heel wat opdrachtwerke geskrywe, een opdracht van die SAIK, en u het daarom ook die hand daaraan gewaag en opdrachte gegee.
Ja, natuurlijk nie dat ek alleen nie. U weet, mannen soos Anton Hartman bijvoorbeeld, het heel wat opdrachtwerke laat skrywe. Hy het bijvoorbeeld vir Arnold van Wyk, Hubert du Plessis, Stefan Schroeve, Graham Newketer, opdracht gegee om sonates, symfonieën, liedersyklusse enzovoorts te skrywe. Allemaal dinge wat gekom het om die muziekskat van die SAUK te verryk. Soos wat ook sekere van die hoorspele gekom het om die literatuur van die radio te verryk. Thys van Lille het ook onder meer aan heel wat van ons bekende skrywers opdrachte gegee. Nou, u weet, die hoorspel, ek wil nou nie onnodig daarover uitweid nie, maar die hoorspel is toch die spel van die verbeelding. Dis die spel die vir die blinde medium, dis die spel waar een woord en klank oppermachtig is. Waar die, net jy met die woord alleen en met klank, een beeld voor die geestesoog van die luisteraar moet oproep. En mense moet eindelijk praat van een luisterspel, eerder as van een hoorspel, want is die spel waarna jy moet luister. En die radio, al is dit by uitnemendheid een intieme medium, kan ook die heroïse stuk suksesvol dra, soos dit in die geval van Diaz was. Diaz, die drama van die eensame soeker, die strijder, wat tragisch onvervuld sy einde tegemoet gaan. Diaz voer ons eindelijk terug naar die epische gedig, wat gepraat is lang voordat het geskryf is. En my sien Diaz staan op die dek van die Sint Christophorus, as jy die woorde hoor, nou breek ons eerste door die gordel in van hier die suide wat geen mens nog ken nie. En wanneer die uitsending afgeloop is, dan draal die woorde van Diaz se slotgebed daar in die stille oceaan nog in die lig. God, hou in hierdie laaste oomblik my gebed gesuiver, soos dit nooit was in my dae, en wees by die land, by daardie eensaam land, wat ek gevind het, nie wou vind nie.
Meneer Fuchs, Dr. P.J. Meyer, die was 20 jaar lank uitvoerende voorsitter van die SAIK se raad. U het vanzelfsprekend baie met hom saamgewerk. Wat sou u sê, wat was sy bydra tot die uitbouwing van die SAIK? Sy opvattings, sy gesindheid en so meer.
Dr. Meyer, ek het sommer uit die staanspoor uit na sy aanstelling in 1959, het hy besluit dat die SAUK sy eerste taak is om ordentlike ontvangs oor FM-senders aan elke uithoek van ons land te voorsien. En dat daar ook een directe en betrouwbare verbindingskanaal met die zwartman daargesteld moet word. So het het toe gebeur, dat in 1961 een machtige FM-sendernetwerk dwars door Zuid-Afrika aan werking gesteld word, waaroor radiodienste vir ons verskillende zwartvolkere uitgestraal word, en gelijktydige ontvangs vir alle luisteraars verseker kon word. Vir alle luisteraars. Hy besluit dat ons moet voorsien in die behoefte aan meer advertensiekanale, benevens nou Springbok Radio, ons moet voorsien aan een behoefte aan meer advertentiekanale vir ons groeiende handelsgemeenskap. En so word toe in 1964 aan plaaslike en nationale adverteerders additionele reclamegeriewe verskaf met die instelling van die FM-streekdienste Radio Hoofveld, Radio Goeie Hoop en Radio Port Natal. En op Dr. Meyer se aandrang word ook in 1965 ook in directe verbindingslijn met die buitenwereld, die SAUK se wereldwye buitenlandse diens in 9 tale, Radio RSA, ingestel. En in 1976, glo ek, het Dr. Meyer die hoogtepunt en afronding van sy uitsaaitaak beleef, toe onder sy leiding ook een tweetalige televisiediens aangestel is, en onmiddellik begin is met die aanvoerwerk vir 'n televisiedienst vir swartkykers. Dr. Meyer het 20 jaar lank, volgens sy insigte, ons uitsaaidienst gelei en gesmee. Dr. Meyer het binne sy tyd, soos ons maar almal, het binne sy tyd geoordeel. En volgens die insigte van sy tyd, kan men sê, was hy filosoof van die Afrikanerse kondisie.
Dit was die destydse direkteur-generaal van die SAIK, Douglas Voegs. In die volgende aflevering van Reuse van Radio val die kollig op onder andere Anna Netlingpool en Jan Skutte. Baie dankie aan Karen de Tooy van die SAIK se klankargief vir die wonderlike materiaal.